In mensentaal wordt wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van een wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen zij een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gents Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen, tijd maken voor twijfel en verwondering, dat is mensentaal.
Ik ben Emma van Pamel.
Ik ben Matthias Somers.
En welkom bij Mensentaal.
Over de hele wereld is het klimaat de laatste decennia opmerkelijk aan het veranderen. En in België wordt er wel eens gesproken over een verschuiving van een gematigd klimaat naar een mediterraans klimaat, met droogteperiodes en hittegolven. Geen zorgen, want ja, gewoon een zwembadje plaatsen en pastis drinken, dat lost dat wel op, dat is goed, toch? Maar niet elk organisme kan zich natuurlijk zo gemakkelijk aanpassen aan de hitte. Want hoe gaat het bijvoorbeeld met onze beuken? Hoe wapenen zij zich tegen hitte en droogte? En wat zouden de gevolgen zijn van het verlies van de beuk in onze contreien? Daarover en over het nut van bomenkennis voor bos- en landbouwbeleid gaan we een boompje opzetten, jawel, met Willem Goossens. Hij won met zijn scriptie over vochtopname door de bladeren van de beuk, de toekomstboom. Dat is een prijs. En is momenteel onderzoeker aan het Labo Plantecologie onder leiding van professor Cathy Steppe. Dat klopt, hè, Willem?
Dat klopt helemaal.
Alright, ideaal. Dag Willem, welkom.
Goeiedag.
Fijn dat je
Matthias
erbij kon zijn.
En Emma.
Hi.
Jouw object, Emma, ik ga het jou laten beschrijven. Ik heb het in de chat gegooid. Je hebt het al openstaan normaal gezien.
Ik heb het openstaan en ik zie een foto.
Mm-hmm.
En dat is nu niet omdat we nog steeds niet bij elkaar kunnen zijn in de studio, maar ja, eigenlijk virtueel. De foto is echt het object. De foto bestaat uit drie delen.
Drie panelen eigenlijk, zo.
Drie panelen. beschrijf jij of beschrijf ik wat?
Doe maar.
Drie panelen. En we zien eigenlijk, ja, het doet me heel hard denken aan cellen. Cellen of misschien kikkerdril. Ik zie een soort zwart. Het is zwart en blauw. Het is precies wat er zo in een soort van blacklight is gezet. En er staan cijfers onder elk paneel. 400 micrometer, 100 micrometer, als het op micrometer slaat natuurlijk.
Ja,
en 100 micrometer. En het is precies ook gezoomd. En ik zie precies zo een diertje naar zo'n hoopje cellen / kikkerdril gaan. Ik dacht eigenlijk meteen, toen ik de derde foto zag, aan een bevruchting.
Ja,
maar
dat was het niet, hè.
Dat was het niet.
Dat kunnen we al meegeven. Wat het dan wel is, dat ontdekken we op het einde van de aflevering.
En als ik niet meer huil, als ik de nevel zie boven de stille velden, hoe de zon zijn stralen breekt uit gaten in de lucht, hoe vogels strepen trekken in hun vlucht. Als ik daarvan niet meer huil, wil ik dan nog wel bestaan? En als ik niet meer huiver, als ik de kleuren zie, hoe ze tot paars verglijden, hoe de nacht de dag verdrijft en plaats maakt voor de maan, als ik de huilenkreet tot stilte hoor vergaan, als ik dan niet huiver, wil ik dan nog wel bestaan? De beuk erin, de beuk erin, ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beuk erin, de beuk erin, alles moet weg en dat is pas het begin. En als ik niet meer beef, als ik jouw lichaam zie, de snelheid van je lach, hoe één beweging van je hoofd je gemoed verraadt, hoe ieder ongesproken woord mij hier verloren achterlaat. Als ik daarvan niet meer beef, ach, wil ik dan nog wel bestaan? En als ik niet meer schreeuw, als ik de beelden zie, hoe geweld eenvoudig toeslaat, hoe de verveling van te veel in onverschilligheid overgaat, als de domheid van de dood mij met stomheid slaat, als ik dan niet schreeuw, wil ik dan nog wel bestaan? De beuk erin, de beuk erin. Ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beuk erin, de beuk erin. Alles moet weg en dat is pas het begin. Ik meet alles wat ik zie aan wat ik eerder zag, zodat ik nooit iets anders denk dan wat ik al dacht. Zo gaat alles keurig, net zoals ik had verwacht. Alles veilig en bekend, nooit is er meer iets onverwacht. Alles past, niets is te groot. Ik hoef niet eens te overleven, want ik ben al dood. De beuk erin. De beuk erin. Ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beuk erin, de beuk erin. Alles moet weg en dat is pas het begin. En als ik niet meer lach, als ik de geluiden hoor van mensen die zich duiden, de angst alleen te zijn gaat met ze aan de haal. Het tumult van veilig wezen weer klinkt als apenrotskabaal. Als ik daarom niet meer lach, ach, wil ik dan nog wel bestaan? En als ik niet meer vecht, als ik het strijden zie, de logica van het bestaan, hoe mensen in hun overleven automatisch verder gaan, het dodelijk geweld van geld trek ik mij niet meer aan. Als ik daartegen niet meer vecht, waarom zou ik dan nog bestaan? De beuk erin, de beuk erin. Ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beuk erin, de beuk erin. Alles moet weg en dat is pas het begin. Alle uitgesleten paden in mijn hoofd moeten met een sloper mee. Ik wil nu en alles anders. Ik wil nooit meer als ik deed. De beuk erin, de beuk erin. Ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beuk erin, de beuk erin. Alles moet weg en dat is pas het begin.
Dag Willem, welkom.
Dag Matthias en Emma.
Hi.
Zeg, proficiat.
Dank je wel.
De toekomstboom.
Dank u.
Dat is altijd leuk, hè, als een scriptie bekroond wordt, dat is toch fijn?
Ja, zeker wel. Voor mij was het eerder... Ik heb ook nooit voor iets anders een prijs gewonnen of zo, atletiek of sport, noem maar op. Ik denk niet dat als wetenschapper dat dat mij drijft of zo, maar het is altijd leuk als ook mensen van uw veld de waarde van uw onderzoek erkennen.
Wat voor soort prijs is dat?
De toekomstboom is eigenlijk een initiatief in samenwerking met Bos Plus en de Koninklijke Nederlandse Bosvereniging en ProBos. Dus dat is eigenlijk ook een onafhankelijk kennisinstituut die eigenlijk het bosbeheer in Vlaanderen en Nederland promoot. En die prijs wordt eigenlijk uitgereikt aan mensen die een masterthesis hebben geschreven in het kader van bosbeheer of bosmanagementpraktijken.
Ja.
Mooi.
Klopt, ja. En jouw scriptie ging over de beuk, de bladwateropname van de beuk. Maar eerst even over de beuk zelf, voordat we de diepte ingaan.
Oké.
De beuk, die is belangrijk, die economisch en ecologisch, want die is in onze gebieden heel dominant aanwezig. Hè?
Ja, inderdaad. Zoals je zelf zegt, is eigenlijk beuk is onze meest voorkomende ja, breedbladige boomsoort van Centraal-Europa. En heel opvallend daarbij is eigenlijk ook dat beuk heel schaduwtolerant is. Dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk onder condities kan leven waar dat er niet zo heel veel zon nodig is voor de plant om op te groeien. Ah, ja. Dat maakt van beuk eigenlijk ook een soort, we noemen dat een climaxsoort, als een van de laatste soorten die er zal aanwezig zijn in de successie van een bos. Dus een bos verandert natuurlijk over de komende jaren. Hmm. Er komen soorten in het begin, zoals bijvoorbeeld berk, die heet de pioniersoort. En een van onze laatste soorten die daar als dominant individu aanwezig is, is beuk. Samen met nog andere co-dominante soorten, zoals bijvoorbeeld zomereik.
Ja. Ja, ja. De laatste soort, net omdat hij geen zonlicht nodig heeft? Is hij daarom de laatste?
Ja,
of beuk... is zonlicht niet schadelijk voor een beuk?
Ja, beuk kan dus eigenlijk in redelijk beperkte lichtomstandigheden eigenlijk opgroeien. Wat hem eigenlijk een uniek voordeel geeft ten opzichte van andere soorten die veel meer lichtbehoevend zijn, zoals bijvoorbeeld berk. Bij een jongbos ga je bijvoorbeeld typisch heel veel berkenbomen in het begin zien, omdat die zo sterk licht nodig hebben en die oppervlakte zijn eigenlijk nog niet overschaduwd door heel hoge bomen, wat dat berk een pioniersoort maakt. Maar beuk zal zich uiteindelijk samen met eik vestigen als een heel, heel belangrijke dominante soort, waarin dat hij eigenlijk de biodiversiteit van het bestand sterk reguleert.
Dus het is een woekeraar?
Het is niet zozeer een woekeraar, het is niet zozeer dat beuk in gigantisch grote getalen dan plots verschijnt, want beuk heeft wel zeker tijd nodig om echt groot te worden. En dan denken we maar bijvoorbeeld aan de beuken die in het Sony White staan, de oudste van België.
200 tot 400 jaar oud.
Ja, inderdaad. Met toch wel hoogtes rond de 40 meter, wat dat echt wel indrukwekkend is. Ja. Eigenlijk het grote probleem is waar dat beuk mee te kampen heeft, is het feit dat beuk wel een heel succesvolle climaxboomsoort is in onze bossen. Maar beuk is droogtegevoeliger ten opzichte van co-dominante boomsoorten, wat dat hem eigenlijk meer kwetsbaar maakt ten opzichte van... Ja, de geprojecteerde klimaatveranderingen, laat ons zeggen.
Ja, inderdaad, want het klimaat is aan het veranderen. De zomers worden droger, ze worden ook warmer, met hittegolven de laatste zomers. En dat heeft een impact op de beuk.
Ja, inderdaad.
Willem, om even terug te keren naar die biodiversiteit, waarom staat de biodiversiteit van andere boomsoorten in de weg, of komen we daar nog op straks?
Beuk staat zeker de biodiversiteit van andere soorten niet in de weg, maar een bossysteem wordt eigenlijk bekeken als een systeem van talloze interacties die met elkaar samenwerken, waar dan natuurlijk de biodiversiteit zelden aan één soort toe te schrijven is. Maar beuk heeft een heel, heel belangrijke invloed op bijvoorbeeld structuur van bodemleven, bodemverbeteraars enzovoort. Mm. En het zijn die interacties tussen verschillende bomen en planten, kruiden, dieren, noem maar op, dat ons evenwicht eigenlijk van de bossen, het systeem als bos zijnde, in evenwicht kan houden. Mm-hmm.
Dat was een heel goede vraag, Emma, want inderdaad, dat is ook een vraag die ik mij afvroeg. Van ja, is dat erg? Moest de beuk verdwijnen? Ik wens hem het niet toe natuurlijk, hè, maar moest die verdwijnen, komt er dan niet gewoon een nieuwe climax-dominante boomsoort?
Ja, dus het zal zeker gebeuren wanneer dat beuk effectief zijn positie eigenlijk zal moeten laten varen in de meest pessimistische inderdaad, voorspellingen. Laat ons hopen van niet. Zal zeker eigenlijk aan dominantie winnen.
De eik.
Ja, dat is bijvoorbeeld een soort die vaak die zijn positie zal verstevigen, hoogstwaarschijnlijk. En de grote reden daarvoor is dat eik wortelt veel dieper dan beuk. Dus wanneer dat er eens een droogteperiode is en de grondwatertafel daalt, laat ons zeggen, gaat Beuk dat veel sneller voelen, omdat hij veel sneller niet meer aan water gaat kunnen geraken in vergelijking met Eik. En dat is wel zeker belangrijk, zoals ik zei, omdat Beuk een sleutelrol uitoefent in die bossystemen eigenlijk. Mm-hmm. Dus hoewel Eik misschien in abundantie en grotere getalen gaat voorkomen, gaat dat niet ten goede gaan van de algemene biodiversiteit, waar dat we echt wel al die verschillende soorten nodig hebben om die biodiversiteit tot stand te brengen.
Dus het is dan zo dat een beuk heel veel leven aantrekt?
Ja, en bijvoorbeeld ook verbeteraars. De bodem onder een beuk-eikenbestand zal er anders uitzien dan onder een essenbestand. Dat brengt microfauna met zich mee die er anders qua samenstelling zal uitzien dan in een ander bostype van bijvoorbeeld naaldbomen. Mm-hmm. Ja.
We hebben het dan over een pessimistische voorspelling voor de beuk. Die is natuurlijk gebaseerd op modellen. En modellen maken gebruik van parameters.
Ja,
in dat model, om te bepalen van hoe het met de beuk gaat, ontbrak eigenlijk nog één belangrijke parameter. En die heb jij verder onderzocht, hè?
Ja.
Leg ik dat zo aan?
Dat is perfect uitgelegd, Matthias. Dus ik weet niet of ik daar eigenlijk nog heel veel aan moet toevoegen. Maar ik zal toch iets toevoegen.
Einde van dit interview. Dank je wel.
Merci.
Inderdaad, er is een bepaald fenomeen dat bladwateropname wordt genoemd, in het Engels foliar water uptake. En dat is eigenlijk een fenomeen dat heel lang, een heel lange tijd eigenlijk verwaarloosbaar is ingeschat tot het bijdragen van een gezonde waterstatus van de boom of de plant eigenlijk. Wat bladwateropname eigenlijk betekent, is dus zoals het woord zelf zegt, dat er na bepaalde regenevenementen, maar dat kan ook dauw zijn, dat er bladcondensatie, watercondensatie op de bladeren plaatsvindt, waarna bladeren eigenlijk dit water ook kunnen opnemen via de bladeren en zo hun interne waterreservers verder kunnen aanvullen. Dus je leert allemaal in het middelbaar dat de wortels het water opnemen en zo verder transpireren naar de atmosfeer en interne waterreservers worden aangevuld, maar wateropname via de bladeren kan daar ook toe bijdragen. Dus zeker tijdens periodes wanneer dat de boom niet voldoende kan putten uit bodemwaterreserves, omdat de grondwatertafel zakt met aanhoudende droogte, gaat dat mechanisme eigenlijk belangrijker en belangrijker worden. En inderdaad, in die modellen worden boomhydraulica, zoals dat dan heet, worden wel in kaart gebracht, waarbij de stroom van de wortel naar de plant, naar het blad, naar de atmosfeer, in kaart wordt gebracht. Om zo voorspellingen te doen onder mogelijke factoren die zich gaan wijzigen onder de klimaatverandering, zoals toenemende temperatuur en zo, noem maar op. Maar effectief bladwateropname ontbreekt.
Willem, betekent dat dan dat regenval ervoor zorgt dat een boom ook voldoende water kan krijgen?
Ja, we hebben zeker gezien dat dat bijdragen van bladwateropname, eerst dacht men van oké, dat is iets soortspecifiek en dat is iets soortspecifiek, maar had men niet zo'n algemene globale trend eigenlijk verwacht van dat fenomeen. Ondertussen zijn er ongeveer 270 soorten getest op het mechanisme van wateropname via de bladeren in alle biomen die zich op aarde bevinden. En 85% van die onderzochte soorten vertoonden minstens enige capaciteit voor dat opnamemechanisme.
Maar Willem, ik begreep het misschien verkeerd, maar als water op een blad valt, kan het dan toch ook op de grond vallen en dan opgenomen worden door de wortels?
Ja, inderdaad. En daarom dat we bladwateropname definiëren we als het opnemen van water tijdens regenevenementen die de bodemwaterstatus niet substantieel verbeteren. Daar denken we bijvoorbeeld direct aan dauwomstandigheden die zich 's ochtends afspelen. Het gras op de grond zal misschien wel wat vochtig zijn, maar de de waterhoeveelheid die zich in de bodem bevindt zal zeker niet enorm stijgen daardoor. Bijvoorbeeld miezerregen, dat zijn allemaal momenten die eigenlijk de bladeren wel nat maken, maar niet
maar
zozeer,
niet de wortels graag,
voilà, niet zozeer een heel groot effect gaan hebben op de waterhoeveelheid van de bodem zelf.
Hoe gaat de beuk dat doen? En dan komen we eigenlijk bij jouw experimenten.
Inderdaad. Dus we hadden eigenlijk voor beuk hadden we een aantal opnameroutes gepostuleerd op voorhand, zoals dat heet. En we hadden er eigenlijk vier. En één daarvan was diffusie doorheen het blad zelf eigenlijk. Het bovenste laagje van een bladoppervlak heet de cuticula. En we vermoeden eigenlijk dat daar eventueel kleine scheurtjes in zouden kunnen ontstaan, waardoor het water naar binnen zou kunnen dringen. Anderzijds, als je een beukenblad vastpakt, zie je heel duidelijk beharing langs de bladrand en langs de zijnerf. Dus mogelijk hadden die structuren er iets mee te maken. En anderzijds zagen we ook, zoals de meeste bladeren, huidmondjes hebben langs de onderzijde van hun blad, dat opname daardoor eigenlijk ook kon zich een weg banen naar het weefsel eigenlijk binnenin. En als vierde hadden we eigenlijk gepostuleerd of dat er ook zogenaamde aquaporines aanwezig zouden zijn, maar dat hebben we niet teruggevonden bij beuk. Dat zijn kleine waterkanaaltjes eigenlijk langs de zijkant van het blad, maar dat hadden we niet gezien. En bij beuk bleek de belangrijkste opnameroute veruit die haren te zijn.
Ja, en dat hebben jullie via het zilvernitraat-experiment ontdekt.
Ja, inderdaad.
Hoe gaat dat in zo'n werk? In mensentalen.
Het klinkt veel exotischer dan het eigenlijk is. Het
is goedkoper? Zilver?
ja, inderdaad. Dus in feite hebben we eigenlijk kleine buisjes gebruikt, appjes. En we hebben daar een oplossing van zilvernitraat ingestoken in de oplossing. En die appjes hebben dan eigenlijk bevestigd op een blad aan de hand van was. Ja. En na een aantal uren, in dit geval een dag, hebben we die appjes eraf genomen en hebben we eigenlijk die bladeren van de boom genomen. En zijn we daar eigenlijk heel, heel fijne koepessecties van gaan snijden. En die hebben we dan eigenlijk bekeken onder microscopie. En nu is het zo, als beuk water opneemt, we moeten dat visueel kunnen maken natuurlijk. Want we kunnen niet zomaar een beukenblad onder een microscoop leggen, want we hebben iets nodig dat water visueel maakt, laat ons zeggen.
Ja, de reis van het water moet je kunnen zien eigenlijk. Ja,
inderdaad. En daarmee hebben we zilvernitraat gebruikt, omdat zilvernitraat zal, eens dat het wordt opgenomen, zal het complexeren met andere negatief geladen deeltjes die zich in het weefsel van de plant bevinden, van het blad. En wordt er eigenlijk een onoplosbaar zilverneerslag, zilverchloride, gevormd in het blad zelf. En dat blijft daar zitten. Dat is dus immobiel. Ja. En dat wordt afgebeeld als zwarte puntjes in het weefsel. En zo konden we eigenlijk na het installeren van die appjes, zowel langs de onderzijde als de bovenzijde van het blad, konden we eigenlijk zien wat de belangrijkste routes waren, zeg maar, voor dat water op transport.
En dan was het een van die vier routes die jullie op voorhand postuleerden. Welke van de vier was het dan? Of waren het er meer?
Ja, dus de grootste bijdrage zagen we duidelijk bij de haren. Dus onder het weefsel eigenlijk, waar dat de haren ingeplant zijn in het blad, was er eigenlijk een heel sterke concentratie van dat zwart neerslag.
Dat is aan de bovenkant van het blad?
Dat is hoofdzakelijk aan de bovenkant, maar die haren bevinden zich ook aan de onderzijde. Daar hebben we eigenlijk gezien dat er ook eigenlijk een verschil is in de weg langs bovenzijde en onderzijde waarin water wordt opgenomen. Met de belangrijkste bijdrage, de bovenzijde van het blad, tot wateropname. Ja.
Zeg, in heel de waterhuishouding van de boom, hoe belangrijk is die waterblad? Die bladwateropname dan?
Dat is een heel uitstekende vraag, want dat is eigenlijk ook de nood aan verder onderzoek. En tot dusver is er eigenlijk ook omdat het zo als een algemeen mechanisme ondertussen wordt echt aanvaard, is er onlangs een paper verschenen in 2019 die wateropname via de bladeren wilde kwantificeren. Het eerste echte kwantificeringsexperiment, laat ons zeggen. En dat speelde zich af in het... in een natuurreservaat in Zuid-Amerika. En daar heeft de onderzoeker eigenlijk aangetoond dat van de totale hoeveelheid water dat er getranspireerd wordt door een boom per jaar, dat daar 8,2% van terug zou kunnen opgenomen worden door bladwateropname.
Ah, ja, dus dat is
gigantisch veel.
Het eigen water van de boom neemt hij gewoon terug opnieuw op?
Nee, dus als je de totale hoeveelheid die getranspireerd zou zijn op een heel jaar zou nemen, en dat gaat over duizenden liters, om je een beeld te geven, een boom op een zonnige dag kan makkelijk 200 liter water transpireren. Maar dus 8% van dat getranspireerde water kan eigenlijk door zo'n bladbevochtende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld dauw en mist, terug opgenomen worden. Wat dat gigantisch veel is, want transpiratie staat gelijk aan waterverlies voor de bomen natuurlijk.
Ja. Ja.
Matthias, bomen zweten.
Ja, zeker wel.
Is dat om dezelfde reden dat de mensen...
Om exact dezelfde reden. Ja. Dat is dus echt om het koelen van metabolische processen. En bomen geraakt ook oververhit en bladeren, zeker als structuur zelf. Alsof je met je arm... Je hebt dat soms als je auto rijdt en je hebt zon langs de één kant en je arm naast de ruit voelt gigantisch warm aan na een aantal minuten rijden. Dat is, je arm warmt op ten opzichte van je andere arm en je moet beginnen zweten om dat terug af te koelen, natuurlijk.
Ja. Ik denk, Matthias, dat we de titel hebben gevonden voor deze aflevering.
Iets met zweet en bomen.
Iets met zweet en bomen, ja. Schitterend.
Maar dat is wel, dat is dan een fenomeen dat nu terug in de spotlight wordt gezet.
Ja.
Een belangrijk inzicht ook. Hoe kan dat... want het uiteindelijke doel is dat ook gebruikt wordt, zulke inzichten.
Ja.
Hoe kan dit inzicht het beleid rond het beukenbeleid dan, is het zo,
inderdaad,
beïnvloeden?
Dus enerzijds heb je het al aangehaald over die boommodellen eigenlijk, die de parameter van wateropname via de bladeren niet in rekening brengen. Dus enerzijds moet er echt wel een concrete aanpassing gebeuren van die boommodellen. Mm-hmm. En op basis van die boommodellen worden er eigenlijk simulaties uitgevoerd om te zien hoe een bepaald bestand er gaat uitzien onder bijvoorbeeld klimaatverandering, waarbij dat de temperatuur 2 graden stijgt. En dat heet dynamische global vegetation models. En op basis van die modellen worden er effectief bosbeleidsmaatregelen genomen. Dus er worden gebieden als kwetsbaar aanschouwd onder die simulaties die worden gevoerd. Maar natuurlijk, zonder inachtname van het aspect bladwateropname, zou het wel eens kunnen zijn dat bosbeheerders en beleidsmakers gaan zeggen, dit gebied, beuk zal daar heel sterk lijden onder geprojecteerde klimaatverandering. Maar dat hoeft misschien zo niet te zijn. We kunnen een veel betere inschatting maken van de veerkrachtigheid eigenlijk van beuk. Ja. De veerkracht met die inachtname van bladwateropname in die modellen. Ja. Misschien is het wel niet zo nefast voor beuk.
Maar wat zou er dan gebeuren, Willem, als een bosbeheerder daar niet in acht neemt? Wat is zo'n voorbeeld van een maatregel dat ze zouden treffen dat schadelijk zou kunnen zijn?
Wacht hoor, we gaan het straks nog over beleid hebben. Daar komen we straks zeker op terug. Maar eerst wou ik het ook nog over een ander project hebben.
Ja.
Namelijk de Tree Watch.
Ja.
Ja, want zulke kennis en informatie is nuttig ook voor het monitoren van bossen en gewassen.
Ja.
En professor Cathy Steppe is bezieler van dat project.
Ja.
Maar vertel eens, wat is dat?
Ja, TreeWatch is eigenlijk, zoals je zegt, een monitoringsnetwerk om eigenlijk bomen in real-time te zien groeien en functioneren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gebaseerd op twee pijlers, namelijk enerzijds hun waterrelaties en anderzijds hun koolstofrelaties. Dat zijn de twee belangrijkste onderzoeksdomeinen eigenlijk binnen...
Water en koolstof.
En koolstof, omdat water wordt, spreekt voor zich, dat is het water, de waterhuishouding van de boom, waar dat Foliar Water Uptake dus een bijdrage toe heeft. En anderzijds koolstof. En dit speelt zich dan meer af in het verhaal van fotosynthese, waarin dat er suikers worden aangemaakt om te groeien. En dat netwerk, ja, dat is uitgerold over een aantal landen. Engeland, Nederland, Duitsland en België onder andere. En waarin dat eigenlijk verschillende bomen worden uitgerust met een aantal sensoren. En die data die dan wordt opgenomen, die is dan eigenlijk online beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is, om te zien hoe onze bomen antwoorden, effectief respons geven.
In real time.
In real time, inderdaad, op de omstandigheden die er zich op dat moment afspelen, klimaatsomstandigheden. Ja. Dus een droogteperiode, een heel veel regen, net vorst, allemaal live te volgen.
En dat is al cool op zich, denk je, Emma. Maar wat nog cooler is, die bomen die tweeten zelf real-time hoe het met hun gaat.
Oké, dus bomen zweten en tweeten. Ja. De titel wordt beter en beter.
Bomen zweten. Ja, klopt. Dus via Twitter posten zij dan real-time hun data.
Ja, dat klopt.
Waarom?
Ik denk dat dat meer in het kader ook was om het nog toegankelijker te maken voor iedereen die geïnteresseerd is. Want je kan wel geïnteresseerd zijn in bossen en misschien die stap zelfs durven wagen aan grafiek en tabellen die je dan live kunt bekijken. Maar om het nog laagdrempeliger te maken, is er eigenlijk op basis van die data, wordt er een... Daar zit een programmaatje achter, wordt eigenlijk er een bericht uitgezonden door die boom. Bijvoorbeeld, ik stel maar voor, je hebt 5 dagen heel sterke droogte met heel hoge temperaturen in de zomer. En die boom die zegt, ik heb dorst, ik heb vandaag 150 liter water getranspireerd. Hoe gaat het met mijn vriendjes? En zo'n bericht wordt er dan op Twitter gepost. En dan zijn mensen toch op de hoogte van, oké, het gaat niet goed met onze bossen of met onze bomen specifiek. Ja,
het is maar mijn hart breekt, want ik zou daar iets aan willen doen, maar dat kan dus niet.
Kunnen daar bomen geven, hè?
Ja, ook al zou dat over heel veel
over
water
de bladeren gaan. Natuurlijk, ja. Over de bladeren, niet aan de wortels. Ja.
Maar het draagt allemaal bij natuurlijk tot de bewustwording van de impact van klimaatverandering. En ik denk dat dit echt een fantastisch initiatief is. Het is meer dan een initiatief ondertussen natuurlijk, maar als we het zo kunnen overbrengen aan de mensen, waarom niet?
Het is geniaal. Het is echt geniaal. Dus ja, wie al wil ontdekken of de S-doren in Gent last heeft van coronakilo, die moet maar eens gaan kijken op Twitter. Dat is @FreeWatchFBW.
Voilà. En je kan hem effectief zien groeien en krimpen terug in diameter. Dus effectief of hij dikker wordt of zijn coronakilo's al is kwijtgeraakt.
Dit is de beste corona-tv en mensen weten er nog van. Echt schitterend.
We keren ons even terug en we gaan terug naar het beleid. Hè. Emma, jouw vraag. Want of dat die gevolgen of toepassingen nu ecologisch of economisch zijn, kennis over processen zoals die bladwateropname en data van zo'n monitoringsprojecten, dat is wel waardevol, hè, voor een beleidsmaker. Ja. En dat is het grote verhaal er eigenlijk ook achter. Mm-hmm. Meer informatie en kennis betekent beter beleid.
Ja, zeker wel. En zeker ook omdat de oppervlakte aan bos die we hebben, het wordt enkel maar belangrijker om dat zo goed mogelijk te gaan beheersen. Ik denk nu ook dat bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis hebben heel veel mensen voor misschien wel zelfs de eerste keer in hun leven echt beseft hoe belangrijk natuur is als toevluchtsoord zelf, om toch zich te kunnen ontspannen. En wat dat doet met mensen, om de stress die we allemaal de afgelopen jaar hebben meegemaakt, en soms misschien zelfs gevoelens van angst en depressie, van gaat dit ooit nog wel over? Echt wel, bossen hebben kunnen aanschouwen als waardevol. En ik denk dat het in geen betere tijd had kunnen uitkomen om effectief het beleid ook op zo hard op punt te stellen.
Ik dacht altijd een bos, dat is een soort zelfregulerend systeem uiteindelijk, waar dat we dan gewoon van af moeten blijven. En met dat idee dacht ik dan, ja, beheersmaatregelen kunnen toch gewoon beperkt worden tot het verbieden van kappen in het bepalen van grenzen. Mm-hmm. Maar het beleid moet complexer zijn dan dat, denk ik.
Ja. Ja. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat er eigenlijk in Centraal-Europa zijn er heel veel, op de dag van vandaag nog redelijk veel monoculturen, zoals dat heet eigenlijk, bosbestanden, waarin dat er één soort echt dominant is. Mm. En zeker naar de hak- en kapproductie van bossen toe, zijn dat hoofdzakelijk monoculturen van naaldbomen. Maar monoculturen dragen veel risico's met zich mee, zeker onder de geprojecteerde klimaatverandering, want als er dan bijvoorbeeld een plaag zich manifesteert in dat bos, zijn de gevolgen veel, veel groter, omdat je net met diezelfde soort zit die kwetsbaar is voor die plaag bijvoorbeeld. Dus een van de bosbeheersmaatregelen die ze eind jaren 80 hebben genomen, is effectief om veel van die monoculturen, bosbestanden, systematisch te doen afnemen in aantal. En daarbij eigenlijk de soorten die we al jaren kennen in bosbeleid van Centraal-Europa, terug te gaan introduceren. En een van die soorten die als heel belangrijk wordt aanzien om die monoculturen eigenlijk om te vormen, is beuk. Dus zelfs in het oog van een huidige beleidsmaatregel die in de jaren 80 is genomen, moeten we kunnen evalueren of het wel zo verstandig is en vooral valideren of het zo verstandig is om beuk in een specifiek gebied terug te gaan herintroduceren. En daarvoor hebben we die modellen nodig. Daarom moeten we kunnen zeggen, dit gebied is droogtegevoelig. Laat ons alsjeblieft beuk hier niet introduceren. Of laat ons beuk hier wel introduceren. Want we hebben uitgerekend dat bladwateropname een mechanisme kan zijn om beuk te doen overleven tijdens droogteperiodes.
Zou je willen bijvoorbeeld ook een beuk in de schaduw kunnen plaatsen? Hij houdt van schaduw en hij zweet heel veel. Dus ik neem aan, hoe meer in de zon, hoe meer hij zweet. We zetten hem in de schaduw.
We zouden beuk zal zeker in schaduw kunnen groeien. Maar natuurlijk, zoals elke plant, heeft beuk ook wel iets van zonlicht natuurlijk nodig. En zonlicht weerspiegelt zich rechtstreeks in fotosynthetische respons en groei. Dus als we planten hebben natuurlijk het zonlicht nodig om zij kunnen zelf hun eten maken, in tegenstelling tot mensen en dieren. Dus zij maken zelf suikers op basis van onder invloed van zonlicht. Doen zij dat. En CO2 natuurlijk, dat zij uit de lucht halen en vormen ze om tot suikers. Dus we kunnen beuk wel in schaduwbestanden gaan zetten. En beuk zal daar ook gedijen. Geen enkel probleem. Maar zon draagt natuurlijk bij tot het verhogen van de fotosynthetische respons.
Dus een naaldbos gecombineerd met beuken is niet zo'n supergoed idee.
Dat gebeurt. Want er zijn eigenlijk een aantal coniferen die heel goed samengaan met beuk. Net omdat beuk, als hij jong is, perfect onder het scherm van die naaldboom kan gedijen. Omdat hij eigenlijk zo wij. Voilà, inderdaad.
Alright.
Dus, voilà. In die transitiesystemen van monoculturen meer naar gemengde bestanden. Het is niet zo dat al die naaldbomen natuurlijk weggaan, maar het is meer kijken naar wat is een ideaal maatje voor de naaldboom om ernaast te staan. En beuk is daar enorm potentieel krachtig. Ja.
Komt ons beleid momenteel tekort voor bijvoorbeeld het Soniewoud, een beukrijk bos? Of zit dat eigenlijk momenteel wel goed en moeten we gewoon het model wat opkrikken en aanpassen voor de toekomst? Of is het ook een probleem van het heden?
Ik denk dat er, zeker de laatste jaren, is er wel echt een soort algemene bewustwording ontstaan bij de Belgische bevolking, of zelfs nog veel breder wereldwijd, denk ik. En dat zich ook wel gereflecteerd heeft in bosbeleid. En ik ben zeker politiek niet onderricht en ik heb ook geen enkele ambitie. Maar ik hoop in ieder geval dat politicus zich daarvan bewust zijn en effectief campagne ook daarop laten draaien, op wat dat de mening is van de Belgische burger. en hoe dat hij of zij naar het bos kijkt, laat ons zeggen. Maar het eerste en vooral belangrijkste is effectief die bijdrage van bladwateropname in de modellen gaan gieten. Ja.
Ja. Oké, okay. Goed. Willem, heel erg bedankt voor uw heldere uitleg. Wie meer wil weten over jouw onderzoek naar bladwateropname of wie benieuwd is naar de tweetende bomen van Treewatch, die kan best eens een kijkje gaan nemen in de show notes. Daar vind je de websites, waaronder ook de website naar de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, want daar kan je gewoon doorklikken en dan vind je het allemaal wel. Hè. Maar ik zet er ook een paar links in naar interessante artikels. Voilà, en dan nemen we zo meteen Willem zijn gumobject bij, het drie-paneel van de niet-bevruchting. Tot zo. Het object, het gumobject van jou, Willem, is een foto van iets. Maar vertel eens voor de luisteraars, waar kijken wij hier naar? En ook voor Emma en mij, want we weten het
wel. Wel voor mij, ja.
Ja. daar straks eventjes gehad over die, die coupes die ik had gemaakt, die fijne secties na het zilvernitraat-experiment. En dit was eigenlijk een...
ja, die snede is door het...
Ja, inderdaad. En hier zie je eigenlijk visueel een dwarsdoorsnede van een blad. Dus, dus als je een blad zou nemen en je zou dat door twee snijden en je zou daar op kijken, dan kijk je hier eigenlijk... Ja, in de nerf eigenlijk, met langs twee weerszijden de rest van het blad, het dunne blad eigenlijk.
Ja, ja. Ja, want we zien een, het is eigenlijk een heel zwart of heel donkerblauw omgeving.
Inderdaad.
Daarin zien we dan iets lichtblauw opgelicht in het soort van cirkel.
Ja.
Maar daarboven ook nog wel wat, wat lichtgevende.
En vooral iets intenser erboven. Ja. En dat was heel belangrijk.
Dus een dwars doorsnede van een blad en van een nerf.
Ja, inderdaad.
Dat zien we op de meest, het meest linkse paneel.
Ja, dat is eigenlijk een soort overzichtsfiguur, laat ons zeggen.
Ah, ja. Ah, ja. Okay.
En dan de middelste figuur en de rechtse figuur zijn eigenlijk meer een detailopname van het bovenste stukje. Van die cellen die effectief iets intenser blauw licht tonen.
Is dat, dat is aan de bovenkant van het blad dan?
Ja, inderdaad.
Dat blootgesteld is aan de atmosfeer.
Voilà, inderdaad. Ja, ja. Dat is de bovenzijde van het blad. En de onderzijde is meer met het, ja, die uitstulping van de nerf, eigenlijk, de hoofdnerf. Dus dit zie je eigenlijk heel duidelijk.
Heb jij die foto's zelf gemaakt?
Ja, in samenwerking met mijn... co-promoter Olivier Leroux, die echt ware specialist is in het maken van microscopische plantfoto's.
Shout-out naar Olivier.
Zeker wel. En ook om eens een kijkje te gaan nemen op zijn website, want dat zijn gewoon kunstwerkjes. Heel, heel knap.
Ja, het is heel mooi. Maar dat, dat blauwe staafje dat we zien, dat is, dat is geen onderdeel van het blad, toch?
Zeker wel. Dat is eigenlijk die haren waarover dat we spraken. Dit is één haar op die nerf. Oh. En nu komt het verhaal een beetje samen.
Ja, jong. Ja.
Ik dacht dat dat het zilvernitraat-instrumentje was. Waaruit
Nee, nee, zeker niet. Ja. Want dit is eigenlijk het experiment dat zich voor het zilvernitraat-experiment bevond. En dit is op basis van calcofluor. Een soort fluoriserende tracer heet dat dan, die we... ook in zo'n buisje steken. We installeren dat op het blad. Mm-hmm. En als die stof wordt opgenomen, en we gaan die bekijken onder een microscoop met de juiste filter, krijgen we effectief een blacklight-achtig verschijnsel. En kunnen we effectief zien waar dat die fluoriserende vloeistof zich bevindt. En dit was eigenlijk voor mij als wetenschapper... Ik zat toen in het begin van mijn eerste, van mijn tweede masterjaar aan mijn thesis te werken. Was misschien toch wel de doorslag dat ik zei, ik ga in het onderzoek. Omdat enerzijds hebben we over bomen gesproken en zelfs bossen. En dat zijn grote... ja, een boom is een groot organisme natuurlijk. En ik mocht dit, ik was zo gelukkig dat ik dit mocht koppelen eigenlijk aan echt anatomisch onderzoek. Dat ik eigenlijk op, in detail zag hoe fijn ook alles is opgebouwd in zo'n gigantisch individu als een beuk. Dat het eigenlijk toch heel precies en fijn allemaal geregeld was. En dat vond ik fantastisch.
Ja, ja, dus dat is de vonk geweest voor uw, het vuur van de wetenschap.
Inderdaad. En dat was voor mij het eerste echt eureka-moment, want met deze drie foto's tonen we eigenlijk aan dat wateropname via die haren, die trichomen, wordt opgenomen. En alles viel mooi op zijn plaats, denk ik, met deze drie foto's. En
dat is cool.
Dus
op die manier, op die moment wist je van een academische carrière, dat is mijn ding.
Dat is het enige dat ik wil.
Ja. En wat was het daarvoor dan? Was het daarvoor niks? Of wou je bakker worden? Of?
Ik ben bio-ingenieur gaan studeren, omdat ik enerzijds wel natuurlijk veel respect heb en vooral ontzag voor alles dat zich in de natuur afspeelt. Maar ik wou echt iets doen met mijn kennis. En ik merkte al heel snel dat ik niet het type was om in een bedrijf direct te gaan werken. Toch zeker niet wanneer ik net was afgestudeerd. En ja, ik was altijd gefascineerd eigenlijk door planten. Dat is al wel iets dat ik sinds mijn eerste jaar bio-ingenieur heb verworven. Mm-hmm. Dus dat wist ik al wel vrij zeker. Maar het was eigenlijk pas met mijn thesis dat ik echt zag van... Oké, hier zit eigenlijk ook wel potentieel in om... Ja. Je hebt een onderwerp en je moet probleemgericht... gaan denken eigenlijk, hoe los ik dit op? En dan met planten, mm-hmm. dat was eigenlijk een beetje alles wat ik zocht in een job. Ja. Ja.
Maar je bent nog jong, hè? Je bent net een jaar geleden afgestudeerd dan? Of?
Ja, in 2019 ben ik afgestudeerd.
Ah ja, 2019. Ja. Ah ja, ondertussen inderdaad als onderzoeker dan aan het werk. Ja. Wat zijn de toekomstplannen? Doctoreren?
Ja, ik heb dus bij ons... Ja, het laboratorium van plantecologie onder leiding van professor Steppe. Zijn er een aantal, iedereen werkt natuurlijk op planten, dat spreekt voor zich, maar er zijn een aantal projecten natuurlijk lopen en in de toekomst komen er nieuwe projecten hopelijk bij. En momenteel heb ik ook een FVO-voorstel ingediend om dit onderzoek eigenlijk verder te kunnen uitbreiden met oog op de klimaatverandering, eigenlijk hoe dat de bijdrage van dit mechanisme gaat veranderen onder klimaatverandering.
Willem, we hebben het gehad over bosbeheer, echt een bosbestand, en hier zien we nu een prachtig detail. Hoe belangrijk is detail voor u?
Ja, zeker wel eigenlijk. En meer en meer gekomen ook door deze thesis. Omdat normaal gezien, ja, je werkt dan op een boom inderdaad, en dat is een groot individu. En toen ik de helft van mijn onderzoek ook met microscopische technieken mocht gaan werken eigenlijk, ik vond het sprak mij gewoon enorm aan dat eigenlijk zo'n elegant, eenvoudig experiment, we zien dat direct op bladniveau. En dat kunnen we verder gaan uitbreiden tot de waterstatus van heel de boom of van een tak. En dus dit is eigenlijk het beginpuzzelstukje om het op te schalen eigenlijk. En ik probeer toch eigenlijk ook nu tijdens onderzoek, in samenwerking ook met Olivier, altijd iets van visuele weergave te geven op basis van coupes en secties. Omdat het volgens mij, het begint bij het mechanisme en we moeten onderzoeken hoe dat dit gebeurt. En dat is natuurlijk op bladniveau, voordat we het gaan kunnen opschalen. En wat is de bijdrage ervan tot de boom?
Moeten we dan leren om tevreden te zijn met kleine dingen en die ook als een soort overwinning te zien als we ze vinden?
Zeker, zeker wel. Ik denk, ik heb zelfs voornamelijk echt gefocust op die pathways, laat ons zeggen. En die kleine... Ja, letterlijk kleine overwinningen, omdat ze op een kleine schaal gebeuren, kunnen wel grote gevolgen hebben. Dus ik denk daarvan dat het niet zozeer is dat of je nu onderzoek doet op een blad of de waterhuishouding van een boom, wat een veel grotere schaal is, gaat zich niet zozeer resulteren in een verschil in impact of zo. Ik denk, dit onderzoek, of mensen die een voorbeeld daarvan, die onderzoek doen naar het zoeken van nieuwe medicijnen, werken op celonderzoek, dat is een enorm kleine schaal, of zelfs nog kleiner, maar de impact van hun onderzoek is wel groot en belangrijk. Mm-hmm. Ja.
Is dat iets dat ook belangrijk is voor u dan, impact hebben met uw onderzoek? Of gaat het bij u louter over het is fijn voor mij om te onderzoeken? Of wil je er echt ook een impact mee hebben op de wereld?
Dat is een heel goede vraag, Matthias. Enerzijds, ik doe onderzoek omdat ik het zelf leuk vind. Dat is mijn eerste drijfveer. En omdat ik er zelf voldoening uit haal als ik effectief iets heb kunnen aangetoond. Het is supermooi als uw werk gepubliceerd wordt en als het erkend wordt. Maar onderzoek hoeft voor mij niet altijd toepassingsgericht te zijn. Ik kan echt enorm genieten van gewoon iets fundamenteel aantonen en de volgende keer door het bos te wandelen en dan naar die beuk te kijken en dan beseffen van het is toch cool dat ik heb kunnen aantonen dat er water, hoe dat water wordt opgenomen door het blad zelf. Of nu daarmee aan de slag wordt gegaan. Dat is natuurlijk, dat is super mooi en het moet ook gebeuren in dit geval, denk ik, mm-hmm. In die boommodellen. Maar is voor mij zeker niet de belangrijkste drijfveer van onderzoek.
Ja, het is iets dat er mooi is bijgenomen eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Hmm. Want jouw scriptie is gebaseerd op een experiment. Hoe zie jij dat? Is er nog ruimte voor experimenteren? Want wij horen vanuit onze gasten vaak wel sceptische stemmen. Hè? Van mm-hmm. ja, echt ruimte voor echt experimenteren. Waar dat, wat dus ook betekent een heel groot risico en veel faalkansen. Dat is er niet meer. Heb je daar dan geen schrik voor, nu dat je resoluut kiest voor academische carrière?
Ja, dat is er zeker ook omdat de druk van tijd en geld, de middelen die je aanwendt om een experiment te doen, mm-hmm. Elke stap daarin moet een weloverwogen beslissing zijn om nog tijd, nog geld te verspillen. Mm-hmm. En daarmee ook bijvoorbeeld voor het FVO dat een experimenteel setup en een experimenteel design zo belangrijk is. Er is volgens mij nog wel wat marge.
Een FWO is fondswetenschappelijk onderzoek. Ik geef het de luisteraar even mee.
Inderdaad. Er is natuurlijk ruimte als wetenschapper om te falen. Het zou erg zijn als dat niet is, want dan, ja, waarom zou je dan nog experimenten doen als je op voorhand toch al iets verwacht? Je moet alles kunnen staven. En het uittesten van dingen, van zaken, is voor mij enorm belangrijk. Bijvoorbeeld het zilvernitraat-experiment was echt een pure gok van gaat dit lukken, gaat dit niet lukken? Misschien is zilvernitraat wel... Je moet je voorstellen, die stof is veel groter dan watermoleculen. Dus misschien ging die niet opgenomen worden door het blad. Maar dat is uittesten. En zonder dat je zaken kunt uittesten met de kans op dat het gaat falen, denk ik dat er heel veel goed resultaat nooit gevonden zou worden.
Mm-hmm. Het is een mooi pleidooi voor wetenschappelijk fundamenteel onderzoek.
Ja, voilà. Dat denk ik ook. Ja, absoluut. Oké, goed. Willem, ik wens u nog heel veel succes met uw academische ambities en met uw academische carrière. En ik wil u ook bedanken om langs te komen vandaag.
Dank u wel, Matthias en Emma. Ik vond het super fijn.
Wij ook.
Merci. Salut. Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je ook op onze website mensentaal.captivate.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt, of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van Urgent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende.